Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je sleutels niet meer kunnen vinden. Vergeten wat je ging halen in de supermarkt. Vergeetachtigheid als je ouder wordt kan onschuldig zijn. Maar het kunnen ook de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn. De meest voorkomende vorm van dementie. Vorige maand werd een nieuw medicijn tegen deze ontluisterende ziekte in de Verenigde Staten goedgekeurd. Ook al is de werking minimaal. Zal er ooit een echt goed medicijn worden gevonden? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Nikki Korteweg.
Hallo.
En Sander Voormolen.
Hoi.
Ik herinner me nog die hele mooie podcastserie die NRC maakte over Hans. Die leed aan dementie op vrij jonge leeftijd. Heel prachtig en schrijnend verhaal ook over hem. Waarin je echt ziet hoe ingrijpend die ziekte in een leven is. En hoe je iemand langzaam kwijtraakt. Hebben jullie ook zulke ervaringen in je omgeving toevallig?
Ja, natuurlijk. Ja, wie heeft dat eigenlijk niet? Want het is dementie komt heel veel voor. En naarmate mensen ouder worden, is de kans steeds groter dat dat ontstaat.
Ja.
Ja.
En het is niet zomaar vergeetachtigheid. Daar kan het mee beginnen, maar het ontwricht allerlei dagelijkse bezigheden. Als je niet meer weet hoe de afstandsbediening werkt van de televisie of hoe het koffieapparaat werkt. Als je ineens niet meer weet waar je bent, terwijl je in een buurt loopt waar je altijd de weg goed hebt gekend.
Ja, dat probeer je dan eerst op te vangen met briefjes overal ophangen en zo en zulke soort dingen.
Ja.
Ik ken ook iemand die in een zorginstelling heeft gewerkt voor mensen die uiteindelijk dan in het verpleeghuis belanden. Ja, echt schrijnende verhalen over bijna ontheemde mensen die daar ook vaak agressief en echt heftig om dat te horen en te zien.
Ja, uiteindelijk herken je ook natuurlijk niet meer je naaste, de mensen die je altijd goed gekend hebt. Weet je de namen niet meer, weet je niet meer wie het zijn.
Dan ben je wel in heel ver voor dat stadium. Ja. Maar dat gaat jarenlang zo door. Bij de een gaat het heel snel en de ander duurt het veel langer. En dan uiteindelijk voel je toch niet meer prettig.
Nee, misschien ook al vrij aan het begin al niet meer. Hoeveel mensen in Nederland lijden hier eigenlijk aan?
200.000 is het getal wat de Nederlandse Hersenstichting geeft.
Ja, ja. En dat aantal groeit, denk ik?
Ja, door de vergrijzing in de maatschappij wordt dat steeds meer.
Ja, en het is echt een ziekte van ouderen. Hè? Ik had gewoon precies. Net met Hans dat voorbeeld, dat was een vrij jonge man, relatief.
Ja, zo rond de 65 gaat 1 op de 10 gaat Alzheimer krijgen in zijn leven. En als je dus ouder bent, dan zijn er natuurlijk al een aantal overleden. Dan wordt die kans steeds groter.
Ja.
Dus bij boven de 85 is dat een kans van 1 op de 2. Dus dat is al een behoorlijk grote kans.
Ja, ontzettend groot. En help me nog heel even, niet dat ik het vergeten ben, maar hoe zit het ook alweer met het verschil tussen dementie en Alzheimer? Want in het dagelijks gesprek worden die twee begrippen best wel door elkaar gehaald.
Ja, Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is eigenlijk het overkoepelende ziekte waarbij je denkvermogen dus ernstig wordt aangetast. En er zijn zeker 50 verschillende hersenziekten die tot dementie kunnen leiden. En Alzheimer is degene die het vaakst voorkomt. In 70% van de gevallen is dementie de ziekte van Alzheimer.
Ja, ja. Hey, dus
ja, de drang naar het zoeken van een medicijn is volkomen logisch. Nou, we begonnen net met dat er onlangs een nieuw medicijn in de Verenigde Staten dan, niet hier, maar in de Verenigde Staten is goedgekeurd. Dat ging met best veel bombarie en nieuws gepaard. Hoe zat dat ook alweer?
Ja, in begin januari is voor de tweede keer in korte tijd een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer goedgekeurd in de Verenigde Staten door de FDA die dat daar doet. En ja, dat gaf toch wel behoorlijk veel reuring. Mensen putten daar wel heel veel hoop uit. Mm-hmm. Omdat er al 3 decennia lang naarstig gezocht wordt naar medicijnen, maar daar maar heel weinig uitkomt.
Ja, die dus halen allemaal de eindstreep niet, hè? Dus nee. die gaan al in het onderzoek ten onder, omdat ze niet voldoende effecten hebben. Dus het is nu best wel bijzonder dat er dus in ieder geval 2 de eindstreep hebben gehaald.
Ja, precies. En dit is dan eindelijk een middel wat echt iets lijkt te doen. Het is een antistof tegen plakaten van eiwitten die in de hersenen van mensen met Alzheimer zich ophopen. Amyloïde plaques heet dat. En dit middel, dat voorkomt dus dat mensen die het gebruiken achteruit gaan. Die gaan minder snel achteruit dan mensen die het niet krijgen.
Ja.
Maar het was maar een heel klein beetje.
Ik wou net zeggen, het voorkomt, maar het is een minimaal effect, lazen we ook.
Ja, ja, precies.
Dus om dit nou een geneesmiddel te noemen, dat gaat misschien nog wel te ver.
Precies, dus aan de ene kant waren mensen vrij opgetogen en aan de andere kant waren ook veel wetenschappers er wel echt verbijsterd dat het is goedgekeurd, omdat het een enorm klein effect is op het dagelijks leven van patiënten. En daarbij heeft het ook bij een flink aantal deelnemers forse bijwerkingen. Hersenzwellingen en bloedingen. Dus het komt ook nog wel tegen hoge gezondheidskosten.
Ja, ja, zeker. En is dat dan ook de reden dat in Europa nog niet goedgekeurd is? Of is dat meer een kwestie van tijd?
Dat is een kwestie van tijd. Ze gaan zich er wel over buigen. Maar de verwachting is niet dat het wordt goedgekeurd. Omdat een eerder middel wat in 2021 op de markt kwam. Dat is een beetje vergelijkbaar. Ook heel minimaal resultaat. Ook best veel bijwerkingen. Dat heeft de FDA wel goedgekeurd, maar de Europese medicijnautoriteit niet.
Nee. Maar dus die bijwerkingen, dat is wel de belangrijkste reden ook. Hè, dat er een klein beetje progressie in zit van dat het achteruitgang remt. Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar vooral die bijwerkingen hebben dus wel een stok in het wiel gestoken.
Ik begrijp het wel, dit sprankje hoop. Dat mensen hier, dat er zoveel opwinding over was. En ook gezien de jarenlange zoektocht, de miljarden die erin gepompt worden in dit onderzoek. Ik ben ook wel benieuwd, dit aanhorende, waarom het nou zo moeilijk is om Alzheimer medicijnen te vinden.
Ja, dat is natuurlijk, het is een hele langdurige, grillige ziekte die zich in de hersenen afspeelt. Dus het is jarenlang heel, heel moeilijk geweest om daar überhaupt grip op te krijgen wat het nou precies is, wat het veroorzaakt.
Is daar nu wel duidelijkheid over? Weten ze wat dementie, wat de oorzaak van dementie is?
Nee, daar is nog echt veel onduidelijk. Er is nog steeds een zoektocht gaande naar wat er nou precies gebeurt in het ziekteproces.
Aan de andere kant hebben we in de laatste decennia wel heel veel nieuwe informatie gehad over wat er precies in de hersenen gebeurt en hoe dat moleculair allemaal in elkaar steekt. En we weten ook veel meer over de genetica bijvoorbeeld. Nou is het bij Alzheimer wel zo dat het maar heel beperkt genetisch veroorzaakt wordt. Maar je kunt het aan de hand van die genetica kun je wel beter begrijpen hoe het ziektebeeld in elkaar zit.
Ja, en dat zie je ook. Kijk, vroeger werd natuurlijk de diagnose gesteld vooral op basis van symptomen, hè, gedrag van iemand wat hij niet meer kon. En nu ook nog steeds wel, maar daar komen steeds meer ook biologische parameters bij, biomarkers. Mm-hmm. En dat is wel echt iets van de laatste jaren. Het is nu mogelijk om op een speciale scan karakteristieken te zien die horen bij de ziekte van Alzheimer.
Want hoe ziet Alzheimer eruit in de hersenen?
Er is nu eigenlijk sinds 1 jaar of 5 echt een biologische definitie, die vooral ook veel gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. En dat zijn eigenlijk 3 karakteristieken. Het eerste is het voorkomen van amyloïde plaques in de hersenen, rondom de hersencellen. Dat zijn ophopingen van het eiwit beta-amyloïd.
dan heb je ja, een soort weerwar, een kluwen van het eiwit tau in de zenuwcellen. En het derde kenmerk is dat er hersenschade is. Dus dat er echt hersencellen niet meer werken of kapot zijn.
Dus hersencellen gaan stuk en dingen verklonteren, als ik je zo hoor. En dat is te zien op een scan.
Ja.
Tegenwoordig wel, ja. En zelfs ook te zien in bijvoorbeeld hersenvloeistof, wat je met een ruggenprik kan uit een patiënt kan halen. Dat wordt ook wel gebruikt in onderzoek, nog niet standaard voor de diagnoses.
En daar vind je dan die eiwitten, hè? Die amyloïde en die tau-eiwitten.
Ja, precies. En dat, nou ja, dat is dan een definitie. Als die drie dingen er zijn, dan noemen we het Alzheimer. Maar dat is heel biologisch gestuurd en dat is ook geënt op de amyloïde-hypothese. En daar zijn nogal wat haken en ogen aan.
Want wat is die hypothese?
Nou ja, dat is dus het meest gangbare idee over het onderliggende proces bij de ziekte van Alzheimer. En dat gaat over dat eiwit amyloïde. Dat is daar centraal in. Beta-amyloïde moet ik zeggen. Dat is eigenlijk een soort kettingreactie, een cascade die plaatsvindt in het brein. In elke gezonde zenuwcel heb je een heel groot eiwit, het amyloïde beta precursor protein. Dat is een heel groot eiwit, dat zit gewoon in gezonde cellen, dat heeft daar ook allerlei functies. En dat wordt door allerlei enzymen in stukken geknipt, waaronder dan een klein stukje eiwit en dat heet beta amyloïde. Een zenuwcel wil dat niet in zichzelf hebben. Dus dat werkt dat naar buiten, dus dat zit rondom de zenuwcellen en daar vormt het allerlei groepjes.
Dat heet een plak, weet ik
niet. Nou, eerst heb je nog losse, oplosbare moleculen. Uiteindelijk heb je iets wat ze protofibrillen noemen, dus dat is wel iets oplosbaars, maar het zit al wel een beetje aan elkaar. En daarna komt er een stapje waar die plaks worden gevormd en dat zijn echt onoplosbare koeken van eiwit rondom hersencellen heen.
Ja.
En het idee is dat het normaal gesproken opgeruimd wordt uit de hersenen.
Precies, die hersencellen produceren allerlei dingen en die worden gewoon normaal gesproken opgeruimd door de afvaldiensten in het brein.
Ja.
Maar ja, als dat te veel wordt of het worden gekke stukken omdat ze raar geknipt zijn, dan
of ze koeken aan elkaar vast. Dan,
ja. Ja, nou goed, daar is ook weer, dat is natuurlijk ook weer de vraag wat er nou precies gebeurt waardoor dat dan gevormd wordt.
Maar is dit een kwestie van, zeg maar, dat dus wat er uiteindelijk zichtbaar is in het brein, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat nou de oorzaak daarvan is, daar is nog geen duidelijkheid over.
Nee, precies. Je hebt dus die hele kettingreactie, die gaat ook nog verder. Want in de hersencellen krijg je dan zo'n kluwen van eiwitten die tau heten. Dat is ook een kenmerk.
En dat tau is de Griekse letter tau, hè?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo? Ik weet niet waar. Ja, dat zal wel, ja. En nou ja, dan gaan die zenuwuiteinden kapot. Waardoor die hersencellen niet meer met elkaar kunnen communiceren. En ja, de boel niet meer werkt.
En zo vergeet je hoe het koffiezetapparaat ook alweer werkt.
Ja.
Ja, en uiteindelijk gaan de hersencellen dus ook dood.
Ja.
Dan krijg je letterlijk gaten in je hersenen.
Ja. Ja. Ja, en dit is dus de dominante opvatting in het veld. Dat beta-amyloïde echt wel een rol speelt in het ontstaan of in het verergeren van de ziekte van Alzheimer.
Dit is de amyloïde-hypothese.
De amyloïde-hypothese, maar dat is een onderwerp van een verhitte discussie. Want
ja,
er zijn eigenlijk twee kampen. Dat beta-amyloïde-kamp is heel groot, maar er is ook een flinke groep wetenschappers die zegt nee, het is helemaal nog niet duidelijk dat amyloïde echt een oorzaak heeft. Het is misschien een soort bijverschijnsel.
Een oorzaak is, bedoel je?
Ja, ja, want dat is eigenlijk begonnen in 2005. Toen is er uit een studie gebleken dat ook gezonde mensen, ze hebben dus bij een groot aantal mensen gekeken in de hersenen die overleden waren. En dan bleek dat 12% had wel die beta-amyloïde plaks in de hersenen, maar had geen enkele vorm van dementie tijdens het leven. Dus kennelijk kun je ook gewoon met zo'n plak in je hersenen kun je doodgaan. Zonder dat je daar ooit iets van hebt gemerkt in je leven.
Dus ja, dat dan is ga je toch afvragen inderdaad, is dit nou oorzaak, gevolg en hoe zit de relatie eigenlijk?
Maar dat zou dan nog kunnen dat ze misschien als ze wel verder hadden geleefd, het uiteindelijk wel hadden gekregen. Ja, dat het een soort tussenstap is.
Dat kan, ja. Maar het idee is wel dat er mensen bestaan die dus, dat noemen ze dan resilient mensen. Mm-hmm. Dus die zijn dus bestand van nature op een of andere manier tegen te krijgen van Alzheimer.
Ja. Wat heerlijk. Als we dat nou eens konden uitvinden hoe dat werkt.
Ja, precies. Daar doen ze ook onderzoek naar. Omdat ze dan hopen daar een clue uit te krijgen waarmee je mensen die het wel krijgen weer verder kunt helpen. Ja.
Maar dat is dus ook het punt van dat geneesmiddel wat nu op de markt is gekomen. Dus in Amerika, die twee. Die werken alle twee tegen dat beta-amyloïde. Maar we weten helemaal niet of dat wel de oorzaak is. Dus je weet niet of je alleen maar een symptoom aan het bestrijden bent of dat je ook echt de oorzaak aanpakt.
Ja, dat maakt nogal uit natuurlijk. Je moet wel weten tegen welke vijand je aan het vechten bent. Dus waar het medicijn zich eigenlijk op moet richten.
Ja.
Want ik neem aan dat de verschillende medicijnen die er zijn ook andere strategieën kiezen.
Ja,
om dit aan te pakken.
Ja. De medicijnen die er nu zijn, die hebben een andere strategie. Want inderdaad, dat is een ander belangrijk argument tegen die amyloïd-hypothese. Er zijn ontzettend veel middelen uitgeprobeerd tegen amyloïd. En dat heeft allemaal niks uitgehaald.
Nee. Dus dan voel je toch ook wel weer mee met het kamp die zegt, het is een symptoom en niet de oorzaak.
Maar goed, vandaar de vreugde over toch dit minimale verschil. Omdat er wel met dit medicijn iets wordt gezien op het amyloïd.
In Europa zijn er ook een aantal medicijnen op de markt. Wat doen die dan?
Die hebben een heel ander mechanisme eigenlijk. Die werken in het zenuwuiteinde op de communicatie tussen hersencellen. Er zijn 4 medicijnen in Europa en in Nederland goedgekeurd. En die remmen dus wel de symptomen van de ziekte, maar ze veranderen niet het ziekteproces, zoals dit nieuwe medicijn doet. Ze kunnen dus niet het stoppen of de schade herstellen die er is. Er zijn 3 medicijnen die zijn voor mensen met milde tot matige ziekte van Alzheimer. En die remmen de hoeveelheid van de neurotransmitter acetylcholine in de zenuwuiteinde. Die stof die is nodig voor communicatie tussen hersencellen. En bij mensen met de ziekte van Alzheimer maken cellen in het voorste deel van de hersenen voornamelijk minder van die stof aan. Het vierde middel werkt anders. Dat blokkeert de werking van een andere neurotransmitter, glutamaat. En bij mensen met de ziekte van Alzheimer lijken hersencellen te hevig te reageren op die stof.
Ja.
En dat vierde medicijn, die blokkeert dat dus. Die zorgt ervoor die beschermt eigenlijk die hersencellen daartegen.
Dus deze middelen herstellen de communicatie tussen de hersencellen in feite?
Ja, de communicatie tussen de hersencellen die je nog hebt.
Ja,
dus ja, daarmee stel je het ietsje uit. Bij sommigen, lang niet alle mensen werkt het.
Nee, precies, want ook dit zijn geen wondermedicijnen.
Absoluut
hè?
Niet. Nee, het werkt echt maar bij een beperkt aantal mensen. En soms heb je geluk en dan werkt het wel wat. En dan stelt het bijvoorbeeld die achteruitgang wat uit, zodat je misschien 1 of 2 jaar langer thuis kan wonen. En dat kan natuurlijk wel heel, heel fijn zijn, zeker ook voor de partner. Het zijn geen wondermiddelen, zeker niet.
Ah ja, je kunt de achteruitgang dus niet tegenhouden, maar je kunt wel het vertragen. En, maar dan, dat betekent het dus ook dat als de schade al te groot is, dat je er eigenlijk niets meer aan kunt doen.
Ja, de eenmaal opgelopen schade, die kan niet gerepareerd worden. Dus daarom is het ook zaak om zo vroeg mogelijk daarmee te beginnen.
Ja.
En dan moet je nog geluk hebben, wil het bij jou aanslaan, als ik je zo hoor.
Ja, en het is ook niet van tevoren te voorspellen bij wie het dan wel of niet zal aanslaan. Dus ja, al met al is het.
En wanneer wordt dit dan voorgeschreven? Veel. Wanneer denkt een arts van, deze persoon, gaan we dit wel of niet proberen? Of wordt dit bij iedereen voorgeschreven? Dat weet ik eigenlijk niet goed.
Nee, daar zijn denk ik wel bepaalde criteria voor dat artsen weten bij wie het zou kunnen werken. Bij de mensen die ik ken was dat niet zo. Om bepaalde redenen zou dat toch niet bij hun werken.
Dus het is niet zo dat, zodra dit geconstateerd wordt, dat er meteen een medicijnkast open gaat. Zo werkt het niet rondom deze medicijnen.
Nee,
maar dat is natuurlijk wel waar die hele zoektocht naar is. Naar een middel wat je kan nemen zodra je denkt dat het begonnen is.
Ja, ja. Hey, en dat nieuwe medicijn, wat in de VS is goedgekeurd, of ja. Die twee eigenlijk moet ik zeggen. Je zei net al, die hebben een andere aanvliegroute.
Ja, dat is dus wel bijzonder. Dat grijpt op een andere plek in die cascade aan die ik net noemde.
Ja.
Die kettingreactie in de hersenen. Er zijn middelen uitgetest die op allerlei verschillende plekken in die cascade aangrijpen, maar die werkte allemaal niet. En dit nieuwe middel, dat grijpt aan op die protofibrillen waar ik het net over had. Dus dat beta-amyloïd wat net de hersencel is uitgewerkt en nog oplosbaar is.
Ja,
voordat
dus
het die plak gaat
echt
vormen.
Wordt.
Ja, ja. Ja. En nou ja, dat is dan ook waardoor wetenschappers er toch wel een beetje hoop uitputten.
En moet je je dan voorstellen dat die antistoffen dus in de hersenen komen en dus daadwerkelijk aan die protofibrillen binden?
Ja, dat is het idee. Daarom moet je ook langdurig aan een infuus om heel veel antilichamen in je bloedstroom te krijgen, omdat er maar heel weinig uiteindelijk in de hersenen terechtkomt. Maar dat is het idee. Het is een antilichaam tegen die protofibrillen. En die worden dan opgeruimd, waardoor er in elk geval minder plaks ontstaan. Ja, dat is ook wat ze zien, wat in die studie te zien is, dat er in de groep mensen die het middel gekregen hebben, er minder plaks waren in de hersenen na 1,5 jaar dan bij de mensen die een placebo hadden gekregen.
En was dat eigenlijk afgenomen of zagen ze gewoon minder toename bij die patiënten?
Nee, het was echt afgenomen.
Ja, ja. Dat is wel
dat
bijzonder.
Is wel bijzonder. Ja. Ja. Nou, het klinkt wel als een heftig medicijn ook. In mijn gedachten waren dit gewoon pilletjes die je slikt, maar ik hoor je nu praten over een infuus waar je aan moet. Hoe ziet de behandeling eruit?
Nou, elke 2 weken moet je dan naar het ziekenhuis komen en word je natuurlijk helemaal onderzocht. En je bloeddruk en je longen geluisterd, alles. En dan krijg je een infuus met dat middel en dan moet je een tijdje, nou ja, misschien 1 uur of 1,5 uur met dat infuus in je arm zitten. Ik weet niet precies hoe lang dat bij dit middel is. En dat moet dan elke 2 weken.
Jongen, dat ga je ook echt niet bij elke patiënt doen. Dus ik zie allemaal kwetsbare oudere vormen die dit moeten ondergaan.
Ja, maar het gaat natuurlijk bij mensen die nog niet zo heel oud zijn, maar die dus willen voorkomen dat ze aftakelen. Dus die zijn nog relatief gezond.
Ja. Nou ja, maar ook wel bij ouderen hoor. In die studie zaten mensen tussen de 50 en de 90 jaar.
Zo.
Ja.
Het gaat over dat het beginnend is. En dat kan natuurlijk op 65-jarige leeftijd beginnen, maar ook op 85-jarige leeftijd beginnen.
Ja. Precies.
Dus dat nieuwe medicijn dat vermindert het aantal plaks. En ze zien ook een minder snelle achteruitgang van het denkvermogen. Maar dat is
het dagelijks leven waar je het over hebt.
Nou, dat is het denkvermogen op een test die kijkt hoe erg je de ziekte hebt. En in het stuk staat dan, het gaat 27% minder achteruit op cognitieve tests. Maar in de praktijk is dat 0,45 punten op een test waarin je 18 punten kan halen. Dus dat is echt maar een heel klein.
Het is dus niet alsof je ineens weer de weg weet in de stad waar je de weg kwijt was geraakt. Of dat je weer weet hoe het koffiezetapparaat werkt. Zo.
Nee, sowieso komt het niet terug. Het gaat er iets minder snel achteruit.
Ja, ja.
En nou ja, dat was bij aanvang scoorden die deelnemers ongeveer 3,2 punten op die schaal van 18. En dan na 1,5 jaar had die behandelde groep 1,2 punten erbij. Terwijl de controlegroep 1,7 punten erbij had.
Ja.
Afgerond. Dus je gaat wel iets achteruit. Hè? Hoe hoger de score, hoe slechter het gaat. Maar ja, het is dus echt maar heel minimaal. En dat is ja ook de kritiek van kritische wetenschappers. Die zeggen, ja, hier zul je in de praktijk echt niets van merken, dan moet je echt minstens 1 of 2 punten.
En er staan dus forse bijwerkingen tegenover.
Zeker, ja. 1 op de 8 van de deelnemers die had forse bijwerkingen van het medicijn. Nog niet eens van de infuusprik, want daar waren nog meer bijwerkingen van. Maar er is kans op hersenuitdeem, dus zwelling van de hersenen. En op bloedingen, en dat treedt dus bij 1 op de 8 op.
Hersenbloedingen dan?
Ja.
Ja, dat is toch wel heel serieus.
Ja, ja. Nou ja, het klinkt een beetje alsof een patiënt moet kiezen tussen heftige dementie of een hersenbloeding.
Ja, nou ja, en die bloedingen die zag je dan ook wel weer. Het is natuurlijk een oudere groep, dus sommigen hebben ook slikken andere middelen, antistollingsmiddelen of hoge bloeddrukmiddelen. En daar lijkt het ook wel mee samen te hangen, maar dat is natuurlijk nog iets wat dan moet worden uitgezocht. Het lijkt er wel op dat het bijvoorbeeld niet aan mensen moet worden gegeven die al antistollingsmiddelen ook gebruiken.
Nee, precies.
En dan nog het grootste nadeel, dit medicijn is dus echt onbetaalbaar duur.
Ja.
Want het kost dus €25.000 per behandeling, per persoon, per jaar. Dus dat is eigenlijk ieder jaar een nieuwe auto kopen, heb ik al eens gehoord.
Ja.
Dat doen ook mensen, hè?
Dat doen ook mensen, ja.
Maar zet dat af tegen in Nederland al 200.000 mensen met deze ziekte. En dat is wel een bizarre optelsom.
Ja, dat kun je niet bekostigen. Dat is echt zoveel geld.
Maar goed, dat is wat het nu kost. Wie weet. Kijk, aan de ene kant denk je, ja, medicijn. En het helpt wel een beetje. En elke strohalm grijp je aan als patiënt zijnde. Dus die hoop die hieruit wordt geput, die kan ik me heel goed voorstellen. Maar wetenschappelijk gezien wordt er ook wel hoop uitgeput, toch? Juist omdat het een nieuwe manier is om naar deze ziekte te kijken.
Ja, zeker. Er zijn dus wel wetenschappers die hier hoop uit putten. Voornamelijk dan uit dat pro-amyloïdkamp.
Ja, de kampen weer.
Nou ja, het is... Die kampen die liggen natuurlijk heus niet zo ver uit elkaar als het soms lijkt. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met Niels Prins van het Brain Research Center. En ja, voor hem is het glas half vol. Hij ziet hier echt duidelijk een aanwijzing dat die amyloïdhypothese hierdoor ondersteund wordt. Dat laat zien dat het principe werkt. Als je die protofibrillen aanpakt van het amyloïd, dan beïnvloed je het ziekteproces.
Ja, en dan is dit misschien het eerste stapje, maar hier kan veel meer verbetering uit voortkomen, kan ik me zo voorstellen.
Precies, dit aangrijpingspunt is misschien wel een heel goede en daar moet je dan op verder borduren.
Ja, kan ik me, ja, logisch, zo werkt de wetenschap vaak in hele kleine stapjes uiteindelijk bij iets uitkomen wat wel relevant is.
Ja, dus Niels Prins die zoekt verder naar een goedkoop, veilig middel dat echt dat ziekteproces verandert. Dus niet alleen de symptomen bestrijdt. En dan ook nog liefst in een tabletje en niet in zo'n ingewikkeld infuus. Zodat je dat gewoon kunt slikken. En ja, hij vertelde mij dat hij denkt dat die middelen onderweg zijn. En dat dit dus weer ook een stapje is wat dat dichterbij brengt.
En hij heeft dan touweiwit als aangrijpingspunt gekozen?
Nou, hij leidt in het Brain Research Center leidt hij studies van farmaceuten en fabrikanten naar allerlei soorten middelen. Dus hij heeft zelf niet een middel ontwikkeld, maar hij onderzoekt allerlei middelen, ook van de fabrikant van dit middel. Maar één van die middelen is inderdaad iets wat bijvoorbeeld op touw aangrijpt.
Ja.
Maar ja, er lopen allerlei verschillende trials. Sowieso, ik heb even gekeken, begin vorig jaar liepen er 143 studies naar nieuwe mogelijke geneesmiddelen.
Wereldwijd, neem ik aan.
Ja, in een Amerikaanse databank waar heel veel van die studies wereldwijd in staan. En daarvan waren er 31 in de laatste fase. Dus dat, ja, er zitten er zeg maar 31 heel dicht bij mogelijk
goedkeuring.
Aha. Nou ja, nog niet goedkeuring, maar dat is dan de laatste fase. Ja,
ze zijn niet afgevallen eerder in het proces.
Nee, precies, ze zijn nog niet afgevallen, maar uiteindelijk, nou ja, de laatste 20 jaar is er niet heel veel meer bijgekomen. Dus we moeten het afwachten. Maar Niels Prins heeft in elk geval goede hoop.
Ja, nou dan.
En zijn hoop is vooral gericht op wat hij noemt small molecules. En dat zijn dan kleine aminozuren of vetten of suikers bijvoorbeeld. Of andere chemische stoffen. Daar wordt nu heel veel in ontwikkeld. En dat is natuurlijk. Aan de ene kant is dat waarschijnlijk goedkoper om te maken dan zo'n antilichaammedicijn, want die zijn vaak heel duur. En antilichamen zijn ook heel groot. Dus dan heb je dat probleem dat je het niet makkelijk de hersenen in krijgt. En het zou dus kunnen dat dat soort small molecules wel ook makkelijker de hersenen in kunnen komen.
En dan ondertussen wel op diezelfde plek ze hun werk doen.
Ja, dat is het idee, ja.
Ja, oké, okay, interessant.
Daar gebeurt heel veel.
Maar als ze deze met het glas vol, half vol hebben, zijn er vast ook mensen die het glas half leeg hebben.
Zeker, die zijn er ook. Ik sprak hoogleraar geriatrie Marcel Olderikert van de Radboud UMC in Nijmegen. En ja, hij ziet die hele cascade die ik net noemde van dat amyloïd en tau, dat ziet hij eigenlijk als gewoon een klein radertje in een veel groter proces wat speelt. Kijk, veroudering is de belangrijkste voorspeller, de belangrijkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. Dus hij zegt, ja, dat is eigenlijk het onderliggende proces, veroudering. En hij vertelde dat er een stuk of 8, 9 processen zijn die veroudering aanjagen, waar onderzoek naar gedaan wordt om dat af te remmen. En hij verwacht heel veel daarvan. Hij denkt dat je op die manier ook bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer zou kunnen remmen, met middelen die op die processen aangrijpen.
Zodat dat hele, die hele hersencascade niet plaats gaat vinden.
Ja, ja. Of, nou ja, hij denkt ook dat dat misschien helemaal niet per se ermee te maken heeft met de symptomen. En dat zijn dan, nou ja, stofwisselingsprocessen. Je hebt mitochondriën in cellen, dat zijn energiefabriekjes. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Je hebt het bloedsuikersysteem. Waar bijvoorbeeld bij suikerziekte is dat ontregeld. Dat zie je ook dat veroudering aanjaagt. Ontsteking, DNA-schade, maar ook dag- en nachtritmes, slaap.
Alles eigenlijk.
Ja,
leefstijl. Dit zijn alle processen in het lichaam, noem je zo ongeveer,
ja,
op.
Ja.
Ja, ja, van leven ga je dood.
Ja.
Dus daarin bijsturen in die verouderingsprocessen, daar verwacht hij veel meer van. En dan kan je bijsturen met medicijnen, maar ook misschien met leefstijlveranderingen.
Leefstijlverandering is ook zo'n, steeds vaker hoor je dat natuurlijk de laatste jaren, ja. Maar een cure for everything.
Ja,
maar
is het ook wel een beetje.
Ja, want uit bevolkingsonderzoek blijkt ook dat bijvoorbeeld mensen met overgewicht, mensen die roken, veel alcohol gebruiken, dat die een hoger risico hebben op Alzheimer en andere dementie.
Dus dat plus ouderdom?
Ja, precies. Ja, dus het is ook wel iets waar je wel zelf iets aan kan doen. Maar ja, je hebt natuurlijk je biologisch lot niet helemaal in de hand.
En zijn er ook, als je het al hebt, kun je dan nog met dit soort dingen aan de slag?
Heel beperkt, ja. Het kan wel. Dus bijvoorbeeld, je kunt, als je gewoon cognitief bezig blijft, dus veel mensen ziet, goed gaat bewegen, jezelf bezighoudt met denkspelletjes en zo, dat draagt allemaal ietsje bij, maar dat is niet, je houdt het niet tegen.
Nee. Dementie is toch een lot dat je, nou ja, vroeg of laat, we hebben het nu over al die stapjes die gezet worden, zijn kleine stapjes, een klein beetje vertragen. Ook dit leefstijl kan ik me weer voorstellen. Ja, het helpt allemaal iets, maar afwendbaar. Ook de mensen met het glas half vol, die zijn niet op het punt van over een tijdje is het verdwijnt deze ziekte.
En omkeerbaar is ook nog zoiets. Want het begint dus al heel vroeg voordat je het eigenlijk merkt. En dus dat kan al tientallen jaren aan de gang zijn. Dat het ziekteproces in je hersenen. Dan pas krijg je de klachten ervan. En ja, kun je het dan nog omkeren? Ik denk persoonlijk van niet.
Nee.
Ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen of het de moeite wel waard is voor zo weinig progressie, dat je zoveel geld in dat onderzoek allemaal stopt. Maar het is natuurlijk voor ons als wetenschapsjournalisten echt heel fascinerend om dat allemaal te volgen en te zien waar telkens kleine verbeteringen kunnen optreden. En waar je toch kan proberen om inderdaad het gouden pilletje te vinden waar je dit mee kunt oplossen.
Ja, ik hoop natuurlijk dat er over 10 jaar wel een middel is wat helpt.
Ja, dat de bombari waar maakt.
Ja.
Mooi. Nou, daar kijken we naar uit. Dankjewel Nikki en dankjewel Sander voor jullie aanwezigheid en dat jullie ons alles wilden vertellen over de stand van deze zoektocht. Dankjewel Elze van Driel ook voor de productie van deze aflevering. En we luisteren nu weer naar het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer.